BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De Brexit, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd voor machtsverschuivingen in Europa. En ik wil heel graag weten, wie heeft er nu de macht in Europa? Welk strategisch spel wordt er uitgevochten? En doen we dat dan een beetje slim? Ook als het gaat om onze positie als Europa ten opzichte van Rusland, de Verenigde Staten en China. En daarom ga ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het Europese machtsspel. En vandaag trap ik deze week af met Hand en Broeken, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Voorzitter ook van de BOVAG. En natuurlijk was hij ook 12 jaar Tweede Kamerlid voor de VVD met buitenlandse zaken in de portefeuille. Han, fijn dat je er weer bent.
Goedemorgen, Diana.
Ik wil natuurlijk zo meteen uitgebreid met je hebben over de tegenstellingen in Europa, want die spelen ons natuurlijk ook parten. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Het eerste is, wat is nou jouw fascinatie met dat machtsspel wat er gaande is en machtspolitiek?
Goeie. Anders dan in Nederland gebruikelijk is, waar we het woord macht liever door invloed vervangen, spreek ik daar wel over. Omdat ik vind dat je eerlijk moet zijn. En macht gaat altijd over conflicten en hoe je conflicten uiteindelijk kunt oplossen. En hoe wil ik van mezelf proberen een harmonieus mens te zijn en harmonieus te leven en ook eendracht zeer op prijs stellen. Daar zullen we later deze uitzending ongetwijfeld over gaan hebben. Heb ik een enorme fascinatie op jonge leeftijd al ontwikkeld voor een machtsstrijd. En natuurlijk is dan de politieke arena waar die conflicten en die tegenstellingen worden uitgevochten, is dan al snel iets waar je naar kijkt. Dus op jonge leeftijd teken ik al politici uit de krant na. En
echt dus al met 12 volgens mij. Hè? Ja,
op ziek jonge leeftijd, vrees ik. Misschien komt het ook wel omdat ik nooit heb leren schaken. Maar het rare is, ik las dus wel altijd schaakberichten in de krant. Maar dan hield ik op waar het begon met F9, G7, Grünfeld Indisch, zal ik maar zeggen. Ik weet niet eens of het kan, dat die vakken bestaan misschien niet. Maar zeg maar de beschrijving, ook bijvoorbeeld het radioprogramma van meneer Böhm destijds, dat volgde ik. Dus iets fascineerde me in dat 2 partijen elkaar strategisch proberen de loef af te steken en hun eigen macht op de ander te projecteren.
En weet je wat dat iets dan is wat jou fascineert? Want je zegt tegelijkertijd, we vinden het altijd heel moeilijk om het over macht te hebben. Dat is bijna een vies woord, terwijl het natuurlijk gewoon reëel is.
Dus wij zoeken altijd om het water te verslaan, zoeken we elkaar op. En dan vervolgens meten we hele kleine verschillen, meten we eindeloos uit. Zonder nu dat hele hopeloze debat over het speltje van mevrouw Helder te willen overdoen. Maar dat is vooral een heel Nederlands debat. Hè? Want we nemen elkaar voortdurend de maat of iedereen wel voldoende deugt. Daar zit een soort meetlatgedachte achter. Mm-hmm. Dus in plaats van dat ik luister naar wat je zegt, luister ik eigenlijk naar wat ik denk dat je bedoelt te zeggen. Dat is heel, heel Nederlands. In Duitsland is er ook wel gefixeerdheid op of je moraal wel in orde is. Maar daar luistert men veel beter naar wat je zegt. Dus die debatten zijn veel rijker. En
ook reëler misschien.
En reëler. En worden dus ook bijvoorbeeld midden op de avond worden die uitgezonden. En daar worden heel erg goed naar geluisterd. Dan kun je ook heel lang spreken. Een van de redenen dat ik het prettig vind om bij BNR te zijn, omdat we hier de kans krijgen om ietsje dieper te gaan dan zeg maar de one-liners die ook wordt geacht af en toe te produceren.
Nou, fijn. Dank voor het compliment. En dat gaan we zeker doen. Want we hebben een uur om met jou de diepte in te gaan.
Gaan we proberen.
Het tweede, wat ik heel erg graag van je wil weten, is welke vraag houdt jou nou het meeste bezig als het gaat over het Europese machtsspel op dit moment?
Op dit moment is het verhaal, de vraag die centraal staat, is hoe we in hemelsnaam gaan voorkomen dat de afhankelijkheden die we naar Rusland hebben laten groeien sinds 2014, toen we toch een noodklok werd geluid met de inname van de Krim en het gedonder in de Donbass, zijn we als Europa zo'n 40% afhankelijker geworden van hun gas en olie. We hoorden net over de binnenvaart. We gaan er nog veel meer over horen. Vandaag begint die olieboycott. Daar gaan we misschien straks ook nog even over hebben op Rusland. Hoe hebben we dat zover kunnen laten komen? En waarom doen we op dit moment het in tienvoud zo erg richting China als het gaat om wat ik dan het liefst strategische grondstoffen noem, maar wat over het algemeen wordt aangeduid als kritische grondstoffen en zeldzame aardmaterialen. Die zijn overigens niet zeldzaam, maar ze zijn zeldzaam omdat wij ze niet meer willen delven. En die hebben we nodig voor alles wat nodig is om die onafhankelijkheid van Rusland te bereiken. En Rusland is een land dat feitelijk niks meer is dan een soort tankstation waar je het liefst CO2-neutraal straks aan voorbij kunt rijden. Alleen dat lukt ons nu nog niet op weg naar een bestemming, want die halen we niet zonder Russisch gas en olie. Maar China, dat lukt niet. Daar kunnen we niet meer aan voorbij. Daar kunnen we ons niet van ontkoppelen. Dus de fout die we de afgelopen kleine 10 jaar, 8 jaar hebben gemaakt, ben ik zelf ook bij geweest. Heb ik zelf ook mee fouten ingemaakt. Bijvoorbeeld door in het begin niet voldoende in te zien dat Nord Stream 2 echt geen alleen een economisch project was.
Die maken we eigenlijk nu weer.
Die maken we nu in verhevigde mate nog een keer. En die naïviteit van Nederland, die in de Nederlandse boardroom, leest de Trevenzaal, het kabinet dus, te vinden is. Maar helaas ook nog steeds in de boardroom van veel bedrijven. Ja, dat is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, mijn evangelie, dat we dat gaan inprijzen, die geopolitiek consequent gaan inprijzen. Moeten we rekening mee gaan houden.
En je zegt, ik ben er natuurlijk zelf ook bij geweest en heb ook die fouten gemaakt. Waarom maken we die fout?
Omdat we een soort onwrikbaar geloof hebben dat het goed komt. Dat is ook trouwens vaak wel zo. Ik denk ook dat bijvoorbeeld deze gas- en energiecrisis wel kunnen gaan overleven. Het zal 2 moeilijke winters zullen het worden. Maar wij geloven ook altijd dat de ander, de tegenpartij, dat die ook wel tot het goede geneigd is. En hoewel ik een optimistisch mens ben en uitga van ik heb een positief mensbeeld, vind ik dat je dat in de internationale relaties, in de internationale betrekkingen niet moet doen. Nou komt daar weer misschien wel de schaakmeter daarvoor van zo even naar boven. Ja. We zijn te naïef. Dat zeggen we ook. Hè. Liesje Schreinemacher was gisteren bij WNL op Rick Niemand. En zei, ja, we zijn te naïef geweest. Prima.
Maar wat gaan we nu doen dan?
Ik heb zo weinig aan ministers die om de 10 jaar vaststellen dat we weer te naïef zijn geweest, terwijl op dit moment te naïef zijn.
Ja.
Dus ik wil horen wat ze nu
gaan doen. Ja. Dit is dan even vanuit Nederlands perspectief. Laten we nu, maar die naïviteit zie je ook in Europa.
Ja,
ja.
Verschillend hoor. Dat bedoel,
wij zijn nog naïver.
Wij zijn niet bedreven in geopolitiek. In het projecteren van macht op een ander om daarmee je eigen invloed te kunnen uitoefenen. Dat vinden we eigenlijk. Kijk, Nederlanders zijn ten diepste, al sinds Hugo de Groot, zijn we altijd op zoek om recht boven macht te laten gelden. Prachtig, ben ik ook voor. Staat zelfs in onze grondwet. We hebben een grondwetsartikel wat maar bij 2 andere landen, van NATO-eilanden geloof ik, en nog een land wat ik niet eens weet, in de grondwet staat dat we er zijn om de internationale rechtsorde te bevorderen. Schitterend, fantastisch. Maar nu even de realiteit. We leven in een wereld die macht voortdurend boven recht stelt. Waarbij de machtelozen groeien. Waarbij democratie aan het afnemen zijn. Waarbij de liberale wereldorde onder druk staat. Ja, dan kom je er niet met mooi voetbal.
Ja, ja. Dan moet je ook gewoon een hard spel spelen.
Exact.
Ja. Laten we dan kijken hoe dat nu in Europa. Hè? Want er wordt ook in Europa gevochten om de macht. Tenminste, dat is een veronderstelling even van mij. Maar ben benieuwd naar jouw duiding. Laten we eerst even vaststellen, wie heeft er nu de meeste macht in Europa? Is dat Macron die zich zo profileert en ook bij Biden natuurlijk op bezoek is geweest om daar wat zaken te kunnen regelen voor Europa?
Nou, het is een hele goede vraag, omdat het machtsvacuüm in Europa groter is dan in de afgelopen 10 jaar. Kijk, de afgelopen 10 jaar met Merkel was het helder. Merkel was bereid om heel veel Duits geld en Duitse belangen op te offeren om de Europese kar te blijven trekken. En heel typerend, vanochtend stapt Annalena Baerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, over zijn revelatie, doet het fantastisch, samen met haar groene collega Habeck, 2 realo's, die in de beste tradities van Joska Fischer staan. De Nederlandse groenen kunnen er nog wat van opsteken. Die stapt uit het vliegtuig in Delhi, in India. Een heel belangrijk land op dit moment. Waar zitten die een beetje op de wip? Hè? Afhankelijk van de Russische wapens en heel veel Russische olie. Er gaat 1 miljoen vaten, geloof ik, nu extra naar India. Daar hebben de Russen hun markt naartoe verlegd.
Ja.
Daar zitten de Duitsers. Diezelfde Duitsers, bondskanselier Scholz, bepaald nog niet in de voetspoor, in de grote schoenen van Merkel gestapt, is bezig om in China warme broodjes te bakken met Xi.
Ja.
Diezelfde Duitsers, die vorige week weliswaar uit het wereldkampioenschap werden gegooid, omdat een hele mooie generatie voetballers helaas tot aan het einde komt. Maar ze sloten wel een contract met Qatar voor 15 jaar LNG. Die Duitsers zijn erg met zichzelf bezig. Die zien op dit moment dat het voor Duitsland noodzakelijk is voor eigen overleving, voor eigen economie en voor een eigen verzorgingsstaat om even voor zichzelf te kiezen. En als Duitsland voor zichzelf kiest, kiest het niet voor Europa. En Europa kan heel moeilijk zichzelf redden zonder de hulp van Duitsland. Frankrijk heeft altijd een soort zet een begrenzer op die macht, want niemand staat de Fransen graag toe dat ze een soort hyperpuissance worden.
Maar we geven de Duitsers eigenlijk vrij
exact.
Spel.
Dus die as Berlijn-Parijs, waar vaak over gesproken wordt, en die uiteindelijk het voortstuwingsmechanisme van Europa met zich meebrengt, die is op dit moment wat in het slop. De Nederlandse positie is daarbij in de versnellingsbak. Dus wij zitten niet achter het stuur vanzelfsprekend. We moeten ons ook niet laten degraderen tot de achterbank. We zijn ook niet op de passagiersstoel. Wij kunnen in de versnellingsbak kunnen wij af en toe uitmaken of iets een tandje sneller of langzamer gaat. Hè? Mm-hmm. Nu bijvoorbeeld Roemenië niet toestaan om in Schengen te gaan, omdat we vinden dat ze er nog niet klaar voor zijn. Dan kan Nederland dat tegenhouden. Kost een prijs. Voor een klein land altijd lastig om dat te doen, maar dat doen we dan kennelijk. Rutte, een van de meest ervaren Europese leiders op dit moment, als je dan hebt over machtsvacuüm, Macron is het niet, Scholz wil het niet. In dat machtsvacuüm zie je onze premier, en ik heb dat al wel een paar keer gezegd, maar ik weet niet of het iedereen opvalt, maar die maakt een aantal air miles op dit moment in Europa. Ik vind het ontstellend. Het is echt heel veel. Ik denk dat hij meer vliegt dan Wopke Hoekstra en Lise Schrijnemacher.
Maar zie jij hem als het oliemannetje?
Ja.
Ja.
Ja. Bijzonder term op dit moment en op deze dag, dat is hij. Dus eigenlijk waar we hem in Den Haag van kennen, doet hij een beetje in Europa.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, de denktank voor nationale en internationale veiligheidsstudies. Je zegt eerst een machtsvacuüm. Je ziet dat aan de spanningen ook tussen Frankrijk en Duitsland, hè, die Frans-Duitse as. Die spanningen waren er natuurlijk wel lang. Ik hoorde Margriet Brandsma zeggen, eigenlijk werd die spanning meer binnenkamers altijd gehouden in de tijd van Merkel. En nu merk je de irritatie meer naar buiten toe. Gaat dat heel spannend zijn in hoe Europa zich als machtsspeler verder gaat ontwikkelen?
Ja, je kunt het. Kijk, 2,5 jaar geleden werd ineens het coronafonds opgetuigd. Hè, en eurosceptici zeggen dat is de eerste stap naar eurobonds. Hebben ze best een punt, want wat we doen is dat we eigenlijk de inleg van onze Europese contributies, het lidmaatschapsgeld van de Europese Unie, die laten we door de Europese Commissie als het ware op de kapitaalmarkt opnieuw uitstaan en om daar weer nieuw geld op te lenen. Mm-hmm. En dat wordt dan met name aan landen zoals Italië, die wel erg geleden hebben onder corona, wordt dat dan gebruikt. Je kunt ook zeggen het is een prachtig overhevelingsmechanisme en daardoor hebben we ook Europees die zaak een klein beetje kunnen beheersen. Dat coronafonds, daar zit een mechanisme onder wat zuidelijke landen en Frankrijk erg graag willen, want die willen graag naar die communautaire financiering en de noordelijke landen, de zuinige landen, wij dus, die willen dat niet. Daar heeft Duitsland, Merkel, een cruciale rol in vervuld en daar heeft Nederland eigenlijk op het allerlaatst, Rutte dus, op het allerlaatste been moeten bijtrekken. En wij zijn er eigenlijk volledig blind ingegaan in die Brusselse onderhandelingen. Rutte kwam aan met zijn Chopin-biografie, dat werd enorm opgeblazen. Zo van, nou ja, ik heb hier weinig te doen, ik ga dit boek maar eens lezen. En uiteindelijk heeft hij tot diep in de nacht moeten onderhandelen en heeft hij de Nederlandse positie daar op het laatst nog redelijk kunnen verdedigen. Maar dat fonds is er gekomen. De huidige Duitse bondskanselier Scholz is daar niet alleen niet toe in staat, maar ook nog niet toe bereid. Nou werd dat in het begin ook over Merkel gezegd. Hè? Dat ze, sie kann es nicht. Mm-hmm. Die kansler, sie kann es nicht. Dat was wat men in Duitsland zei. Dus misschien moeten we Scholz tijd geven. Maar ik heb met hem iets minder hoop, op de een of andere manier. Tegelijkertijd zie je wel.
Maar interessant, iets minder hoop. Waar gaat dat toe leiden dan?
Waar we nu enorm behoefte aan hebben, is dat we op defensie-veiligheidsgebied een pas bijzetten. Dat is nog veel moeilijker dan die communautaire financiering. Die communautaire financiering is een heilig huisje, maar gemeenschappelijk veiligheid en buitenlandbeleid bij Europa is zo mogelijk nog veel lastiger. Nou, dat kan niet zonder Frankrijk en Duitsland. En, zeg ik erbij, het kan ook niet zonder de Britten, die weliswaar nu met één been, of ja, met twee benen buiten Europa staan, maar gek genoeg aanstal te maken om op dat geopolitieke terrein weer een stap terug te doen. Rishi Sunak, de nieuwe premier van Groot-Brittannië, die komt erachter dat eigenlijk die Brexit, dat zo'n beetje de grootste angstverhalen dat die nu wel zo'n beetje aan het uitkomen zijn. De Britten verliezen per dag aan invloed. En die zien nu dat het enige schip, het enige flotilje waar ze nog bij kunnen aanhaken, is eigenlijk het Europese flotilje. Dat heeft ze heel lang niet bevallen, maar alleen alleen op die woelige water is het eigenlijk ook niet goed toeven. Mm-hmm. Dus,
en hoe gaat dat dan praktisch uitzien?
Nou, in mijn ogen zou het er zo moeten uitzien. Je moet daarvoor een knip maken tussen Europese buitenlandpolitiek en veiligheids- of defensiepolitiek. En die knip ziet er als volgt uit. En ik geef toe, dit is een ideaal situatie. Mm-hmm. Die bereiken we niet over één top of over één onderhandeling in een zomer. Zoals waar ik net de vergelijking mee maakte met de coronacrisis. De buitenlandpolitiek zou je toe moeten naar een Europese Veiligheidsraad. Dat is eigenlijk een soort uitgebreide Europese raad van regeringsleiders. Dat is de crisisraad. Ik denk dat je daar op gezette tijden ook niet-EU-landen die wel ons continent delen, zoals de Britten, daarbij moet vragen. De Britten doen bijvoorbeeld ook veel meer op Oekraïne, wat bijzonder is. Hè, wat veel Europese landen, met uitzondering van de Baltische landen en Polen, zich kunnen aanrekenen, is dat de oorlog op ons continent, die natuurlijk het nieuws van dit jaar is, dat we die vooral door niet-Europese, maar wel NAVO-landen laten financieren en funden en van militair materieel voorzien en militaire trainen. En dan komen we direct op het tweede. De Europese defensie, de Europese gemeenschappelijke inspanningen om dit continent veilig te houden, die moeten natuurlijk eerst veel meer geld krijgen. Nou, dat gebeurt nu. Mm-hmm. Dan trekken we echt dat been bij. Nederland gaat naar die 2%.
Gaat nog heel lang duren voordat we dat allemaal op orde
absoluut
hebben.
Absoluut. Maar goed,
heb ik
persoonlijk nog weer een afwijkende opvatting om 2%. Dat vind ik totaal intellectueel armoedig. Maar ik ben blij dat er geld bij komt. Dus ik zult mij er verder niet over horen. Maar dat kun je alleen maar doen door de niet-civiele EU. Lees dus niet het Brussel van het Europees Parlement en de Europese Commissie zozeer. Maar de NAVO, die zich nu opnieuw heeft bewezen, om daar binnen een Europese pijler op te zetten. Want daar spreken de militairen elkaars taal. Daar oefenen ze met elkaar. Daar delen ze materieel met elkaar. Daar zijn ze effectief met elkaar. En daar kunnen ze. Daar heb je bang for buck, zoals de Amerikanen dat zouden zeggen. En dat moet geschraagd worden door die civiele infrastructuur die er omheen zit. Dus ophouden nou, jij staat ook op het punt vast om het weer te doen, om over dat Europees leger altijd weer met dit soort zwart gat in de Nederlandse media, waar elke keer weer teruggezogen wordt in die titel.
Ik denk dat het interessant is om ook even de kettingvraag hier bij te pakken, want die heeft er alles mee te maken. In de vorige aflevering was Niels van Woensel te gast bij mijn collega Art Rooiakkers. Niels van Woensel is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging, en dat was een Big Five winter in Oekraïne. En Niels had deze vraag voor jou, Han.
Heel erg gericht naar mijn eigen krijgsmacht. Hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat we weer een krijgsmacht hebben die niet in staat is om de opgedragen taken uit te voeren?
Nou, ik heb een hele goede vraag van Woensel. En terecht ook, want die komt natuurlijk uit een periode waarbij hij altijd nee heeft gehoord en ja moest zeggen. Nee hoorde van zijn superieur als er iets extra's moest komen en ja moest zeggen tegen politici zoals ik, die dan weer ergens een uitzending mogelijk maakte. Dus volkomen terechte vraag. Mm-hmm. Kijk, de Nederlandse krijgsmacht heeft 3 grondwettelijke taken. 1. Beschermen van het eigen grondgebied en dat van de bondgenoten, de NAVO. Dat is logisch, dat is een koortaak van de krijgsmacht. 2. Daar komt hij, waar we het in het begin van deze uitzending over hadden, het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Eigenlijk het oude Hugo de Groot idee, we gaan varen de zeeën over en het zou wel fijn zijn als daar een beetje stabiel is. Dat is goed voor de handel. Dat is eigenlijk een Nederland als BV. En het 3. Is het leveren van bijstand bij rampen en crisis. Dat laatste doet onze krijgsmacht en er is veel te weinig aandacht, lof en waardering voor. Wat mij betreft bij deze nog eens een keer gezegd. Nou, om te voorkomen dat de krijgsmacht weer tot op het bot uitgekleed wordt, zullen we ervoor moeten zorgen dat er structureel meer geld bij komt. En dan komt het debat. Moet je dat dan doen met die 2% van je nationale inkomen? Mijn eigen partij en CDA hebben nu daar een wet over ingediend. Nou, ik wil de mannen, ik ken ze heel goed, die dat hebben ingediend, niet per se afvallen. Maar voor mij is bekend, ik vind het intellectueel armoedig om dat op 2% te stellen.
Ja.
Waarom? Omdat je dan eigenlijk stopt met nadenken. Wat je doet is, je laat de stand van je nationale economie, dus hoeveel water komt er uit de kraan, laat je bepalen of je veel of weinig aan veiligheid doet. Dus als er het waterleidingbedrijf even geen water meer oppompt, ja, dan moet dus de krijgsmacht minder geld. Even in vergelijking met de afgelopen 2 jaar, dan zouden we dus bezuinigd hebben op de krijgsmacht. Want corona heeft onze economie een klap gegeven. Ja. Niet handig lijkt me met de Oekraïne-crisis.
Maar wat dan wel?
Nou, ik vind dat je de veiligheidsanalyse die je maakt, die moet altijd uitgangspunt zijn voor je veiligheidsbehoeften en dus ook voor je veiligheidsinspanningen. Maar goed, ik realiseer me, dat is politiek veel te moeilijk. Want krijgsmachtinvestering heb ik zelf natuurlijk ook meegemaakt. Ja, daar moet je ontzettend aan leuren en trekken. En daar win je geen verkiezingen mee. En als puntje bij paaltje komt, dan zijn er te veel politici die dan daar weer voor wegrollen. Want mm-hmm. Dat is toch
nou ja, het is iets makkelijker geworden. En er gaat nu ook natuurlijk meer geld naartoe. Maar de vraag is ook, denk ik wel, bij nieuws die eronder ligt, Europese, nou ook in deze week, hoe moeten we het Europees nou beter regelen?
Nou ja, wat ik net zei, dan moet je dus onder de NAVO nadrukkelijker je continentale veiligheid, je continentale bescherming zelf gaan doen. Ik geef je een voorbeeld. Ik denk dat Niels daar ook wel mee eens zal zijn. Buitengrensbewaking. Dat is iets waar we als Europa heel veel behoefte aan hebben. Dat is niet alleen Frontex. Frontex zou wat mij betreft deels mogen militariseren, zoals je dat bij andere continenten ook ziet. Dus je moet die buitengrens gaan militariseren. Je moet een effectief migrantenbeleid, illegale olie uit Libië stoppen. Je moet wapensmokkel, waar nog altijd veel sprake van is. Dus je moet eigenlijk ons continent gaan beveiligen. Amerikanen komen dat niet meer voor ons doen. In de Spaanse haven Rosa ligt nog altijd de Amerikaanse 6e vloot. Dat is een kleine vloot. We maken veel gebruik van de 5e vloot als het om het Midden-Oosten gaat. De Amerikanen zouden er eigenlijk bij gebaat zijn als ze een deel van hun assets, dus een deel van hun militaire middelen, zouden kunnen inzetten in bijvoorbeeld Azië, Taiwan, om maar eens wat te noemen. Het is ook in ons belang dat ze dat doen. Maar dan moeten wij zelf aan die buitengrenzen met fregatten en met korvetten, en dat zijn dan de wat kleinere, langzame fregatten die voor kustbewaking interessant zijn, die zou je daarvoor moeten inzetten. Hier in onze eigen Noordzee doen we nu een aanbesteding voor een windmolenpark wat straks 3 miljoen Nederlandse gezinnen van elektriciteit moet gaan voorzien. Die aanbesteding hebben we zo goedkoop mogelijk gegaan. Heel Hollands, zijn we heel blij mee. Heel dom. Geopolitiek ontzettend naïef. Van de kabels onder de zee, er wordt niets beveiligd. Er zit geen sensorenpakket in, er zit geen dubbele lijn in. Er is onduidelijk welke politieke verantwoordelijkheid daarvoor is. Er zijn geen kustwachttaken die daarvoor zijn uitgerust. Ja, en we hebben nu net dus gezien in de Oostzee dat er een kleine ontploffing is geweest.
En dus blijven we ook afhankelijk. We moeten denk ik straks verder praten in het tweede half uur. Want,
maar dit zijn dus zaken die we direct kunnen opvatten. En als je dat doet en je koppelt het aan directe veiligheid en directe eigenbelangen, dan creëer je ook electorale steun. En als je electorale steun hebt en men herkent dat, dan kan die ook duurzaam zijn. En dan wordt die defensie als issue op de politieke agenda wordt hoger. En ik zeg je, dat is misschien nu wel even het geval, omdat er nu geld is. Maar wat gebeurt er als de recessie leidt tot werkloosheid en er komen
dan
weer heel andere.
En dan heb dat allemaal weg. Straks praat ik verder met Han ten Broeke. En ik hoor je ook steeds meer zeggen, we moeten veel meer één front vormen in Europa. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel tegenstellingen in Europa. Daar gaan we zo meteen verder over praten. En natuurlijk ook over industriepolitiek. Want dat is een steeds belangrijker issue ook geworden in Europa. Blijf luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het machtsspel in Europa. Later deze week zal ik spreken met Esther de Lange. Zij is Europarlementariër van het CDA en vicepresident van de Europese ChristenDemocraten. Mijn gast vandaag is Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En natuurlijk de voorzitter van de BOVAG. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, Han. Namelijk de geopolitiek buiten Europa. En dan vooral ook even de aandacht voor China daarbij. En de tegenstellingen binnen Europa. En laten we met dat laatste beginnen. Overigens heb je er ook al een paar benoemd in het eerste half uur. En dat is ook nu zo moeilijk binnen al die tegenstellingen om te kijken wie nou echt de leider is in Europa. En je zei eigenlijk niemand is de leider. Op dit moment sinds het vertrek van Merkel. Nou, Rutte is het oliemannetje inderdaad.
Maar kan geen leider zijn.
Maar dat kan geen leider zijn.
Dat wil je ook niet. En die positie hebben we ook niet. Maar we zitten, zoals ik dat dan maar noem, in de schakelbak of in de versnellingsbak, om maar even een BOVAG vergelijking erbij te noemen. Dus wij kunnen wel bepalen of Europa opschakelt of neerschakelt. In de zin van, wij kunnen een beetje tempo van Europa mee bepalen. Dat is al heel wat. Hè? Mm-hmm. En als we dat slim doen, kunnen we boven onze gewichtsklasse boksen. Dan zijn we behoren we zijn we de kleinste van de middelgrote of grote landen. Als we het niet slim doen, dan zijn we gewoon de grootste van de kleine landen en worden door de kleine landen met regelmatig in de kou gezet.
En wat zouden we slimmer kunnen doen?
Tactischer opereren. En daarvoor moet je in het binnenland Europa beter uitleggen. Dat is al heel lang zo. Dus je moet uitleggen dat Europa een compromismachine is. Dat je altijd hoger in moet zetten dan waar je mee terugkomt. En dan moet dan een kamer, waar ik zelf ook lange tijd in heb gezeten, moet daar dan snappen dat dat het machtsspel is wat er gespeeld wordt. Dat is heel lastig, want wij Nederlanders vinden, als je iemand met een boterbriefje wegstuurt, dan moet hij precies de boodschappen halen die we daarop hebben gekalkt. En dat gaat niet.
Nee, dus Rutte zou dat beter moeten uitleggen.
Ja, kijk, Rutte heeft wel eens dat hij wat laat in actie schiet. Hè. Neem nou bijvoorbeeld, ik heb een jaar lang campagne gevoerd, praktisch in mijn eentje, voor dat associatieakkoord met Oekraïne in 2016. Nu natuurlijk zeer actueel. Nou, dat was een grote tegenbeweging. Daar heeft de VVD eigenlijk een beetje achterover geleund. Ja, ik was dan wel de woordvoerder. Maar laat ik zo zeggen, ik heb veel gebruik gemaakt van de campagnetrein die Kees Verhoeven van D66 daarvoor. Mm-hmm. Wij gingen eigenlijk met z'n tweeën op pad. Ja, toen moest Rutte op het laatst moest hij ineens een been bijtrekken. En toen heeft hij in de nastoot een Houdini-act uit moeten halen. Maar dat lukt hem dan ook weer door in al die hoofdsteden langs te gaan en alsnog een inlichtvelletje te organiseren. Omdat Nederland nee had gezegd.
Ja, dus dat zou hij beter kunnen doen.
Hij toch kan dat. En het is zeldzaam dat Nederland een regeringsleider heeft die dat kan.
Toch, als het gaat om wie wordt de machthebber in Europa, dan zal dat nooit een land als Nederland kunnen zijn. Dan
zeker
zal het
niet
altijd Frankrijk of Duitsland moeten zijn.
Polen wordt steeds belangrijker. Polen is eigenlijk een beetje het Duitsland van de nieuwe landen. Qua omvang.
Maar gaat ook nooit de machthebber zijn van
zeker
Europa.
Zeker niet met hun huidige politieke machthebbers. Maar Polen staat wel voor een type land wat er binnen is gekomen met zeg maar de grote uitbreiding. Met zowel de Oost-Europese als de Baltische staten. Nee, wat je ziet is dat het van de regeringsleiders op dit moment even niet komt. Maar het komt wel heel erg van de Europese Commissie. Dat is oorspronkelijk de aanjager van de Europese integratie altijd. Zij zijn eigenlijk het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dus Ursula von der Leyen, ik ben daar geen fan van, dat is bekend. Maar ik vind dat te federaal. Maar zij heeft het fantastisch gedaan tot nu toe. Denk alleen al even naar de versnelling die zij weet aan te brengen. En heeft geprovoceerd zelfs. Met betrekking tot het voorportaal waar Oekraïne nu in zit. Als het gaat om een potentieel lidmaatschap op termijn van de Europese Unie. Dat had 5 jaar geleden niemand kunnen bevroeden of verwachten. En dat heeft ze wel voor elkaar gebreid. Zij vond dat altijd al. Past in haar beeld van hoe Europa moet werken. Hoe groter, hoe beter. Ja, ik heb liever een wat eensgezinder en diepgaander Europa.
Dus eigenlijk zie je, omdat Frankrijk en Duitsland een vacuüm laten ontstaan sinds het vertrek van Merkel, dat zij en de Europese Commissie eigenlijk in dat machtsvacuüm stapt.
Frans Timmermans ook, hè, met de Green Deal. Wat Frans op dit moment voor elkaar krijgt. Hij wordt gehaat of geprezen in het land. Tussensmaken zijn er niet. Zal Frans niet wakker van liggen. Maar is fenomenaal. Dat is echt de vergelijking, denk ik, als die straks wordt gemaakt met Mansholt over de landbouwpolitiek.
Dan zie je ook van der Leyen speechen gisteren. En ze zegt, de Europese Unie moet haar regels voor staatssteun versoepelen om te voorkomen dat strategische belangrijke energie-intensieve sectoren, overigens, en dan noemt ze de automobielindustrie.
Ja, we gaan beide petten gaan nu even wisselen.
Ja, precies. Ja, even de bovenpet
samen. Ja, had ik ook niet gedacht, hoor.
En ze zegt, we moeten zorgen dat niet alles naar de Verenigde Staten gaat. En het heeft natuurlijk alles te maken met daar de enorme staatssteun. Ja. Het pakket waar Biden vanaf januari mee gaat komen. Is dat een goede zaak dat zij die lijn gaat trekken?
Uitstekend. Moet ze doen. Dit lijkt een beetje op het conflict wat we met Trump hadden. Bij Trump, die wilde op een gegeven moment, dreigde die om staalsancties. Dus sancties voor staal.
Alles was
import.
America first, hè,
ja,
natuurlijk.
America bij first, het steel as well. Toen hebben verschillende Europese leiders, inclusief overigens Mark Rutte, daar verdient hij ook iets meer credit voor. Ik heb hem net even een veeg gegeven, maar iets meer credit voor dan hij heeft gekregen. Er zijn toen bij Trump op bezoek geweest om hem duidelijk te maken. In het geval van Rutte heeft hij dat gedaan met een soort geplastificeerde kaart in een van de kamers naast het Witte Huis, naast de Oval Office, waarop hij uitlegde hoeveel hummers dat zou schelen op het moment dat die staalsancties zouden doorgaan. En toen heeft Trump daar, hij heeft er niet helemaal van afgezien. Dat zit niet in het karakter van de man, maar hij heeft het wel verminderd. Dat dreigde een staaloorlog te worden tussen Europa en De Verenigde Staten. Nu dreigt er een subsidieoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten lopen ons aan alle kanten voorbij als het gaat om strategisch denken en onafhankelijkheid. 15 jaar geleden besloten zij al met fracking, dat vreselijke vieze fracking, en schaliegas, om daarna te gaan boren, boorden zij zich eigenlijk een weg naar de energieonafhankelijkheid. De Amerikanen importeren nog wel wat olie, moeten ze ook, omdat hun raffinaderijen niet op al het eigen olie, dan ze heel licht kunnen werken. Maar grosso modo kunnen zij zonder Saudi-Arabië en Rusland kunnen ze toch overleven. Wij kunnen dat niet. Ik zei net, we hebben onze afhankelijkheid vergroot. Niet verkleind, vergroot. Dat hebben de Amerikanen dus toen
al door al die naïviteit die we hebben gehad.
Nu doen de Amerikanen hetzelfde. Ze voeren all-out economische oorlog met China. Ik vind dat onverstandig. Nou zou Europa een andere lijn op moeten kiezen, maar die moet wel helder zijn. Die hebben we onvoldoende. En we krijgen nu, als het gaat om de duurzaamheid, zeg maar de energierevolutie, de carbon neutral willen we allemaal toe. Betekent dat bijvoorbeeld op elektrische auto's dat we allemaal die batterijen moeten hebben. Nou, wat de Amerikanen nu zeggen, wat Biden nu zegt, ik kies vol voor die batterijauto. Knap voor een land wat zo alleen maar op Guzzlers en Rams en grote trucks gericht is. En de Europeanen hebben weer het nakijken. Want wij doen die subsidie. In Nederland is het bijvoorbeeld bij uitstek. Wij zouden met afstand wereldkampioen in elektrische rijden kunnen zijn. De afstanden zijn hier heel klein. We zijn een gedecentraliseerd landje. Net zoals we ooit in de jaren 80 de kabel konden trekken, zouden we dat nu ook met de elektriciteitsvoorziening voor elkaar kunnen krijgen. Ik ben er heilig van overtuigd dat de netwerkbedrijven dat ook qua capaciteit aankunnen. Vooral als ze meer consumentendruk voelen. En dat voelen ze op het moment dat meer mensen gaan rijden. Maar om je eens een idee te geven, in de sector, in de economie waar je het makkelijkst kunt verduurzamen, de sector waar ik nu mee verantwoordelijk ben, doet het Nederlandse kabinet eigenlijk niks. Ze hebben na 2025 geen beleid. Dat betekent dat mijn dealers en garagebedrijven die kunnen niet inkopen daarop, die kunnen niet voorzien. We hebben een plan neergelegd waarbij wij, ik denk, 1 miljoen auto's meer op de elektrische auto's op de weg gaan zetten dan de Nederlandse regering. Dat betekent een enorme CO2-winst die we heel hard nodig hebben. Ook een klein beetje stikstofwinst die we heel hard nodig hebben om bijvoorbeeld onze bouwprojecten weer te kunnen laten lopen. Er is geen enkel onderdeel van de economie wat tegen de Nederlandse regering zet. Bij ons gaat het lukken. Dat kunnen wij wel. Mm-hmm. Daar hebben we 2 dingen voor nodig. Aan de ene kant de lastenverlichting. Dus je moet die 18 miljard die auto nu de schatkist in rijdt, terwijl er maar 4 miljard voor de wegen terugkomt. Daar zou je een klein beetje minder moeten maken. Ook logisch, want als je niet uitstoot, waarom zou je dan nog belasting heffen? Mm-hmm. Het zou de liberalen als eerste moeten begrijpen, zeg ik tegen mijn partijgenoten in het kabinet. En tweede is dat je moet stimuleren. Je moet op dit moment stimuleren. Want die auto, zelfs voor de kleine beurs, als je een Peugeotje elektrisch en of op diesel of op een schone benzinemotor, daar zit bijna €10.000 verschil. Dat kan niemand betalen. Die beurs kan dat niet aan van die gewone Nederlander.
En dan zie je eigenlijk dat er te weinig gebeurt. En laten we het iets breder trekken, ook even uit die automobielindustrie.
Daar zit dus de strategie. Als je strategisch denkt, maak je daar die keus.
Ja.
Wij zouden dus in die subsidieoorlog moeten we niet meegaan. Maar door heel slim te zijn, en Nederland zou dat kunnen, met al onze natuurlijke voordelen, we hebben heel vaak natuurlijke nadelen, nu hebben we natuurlijke voordelen, zou je hier wel degelijk een voorsprong kunnen nemen.
Ja, we zouden niks. Het ook met heel veel andere dingen kunnen doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ASML, daar is ook continu gedoe over rond China. Moeten we daar dan wel.
Ja, met die machines, die hebben ze dan nu niet uitgeleverd.
Dus wij vinden het moeilijk om ons ermee te bemoeien eigenlijk, hè, vanuit de staat. En dan kom je ook een beetje.
Daar zijn we te klein, Diana. Kijk, ASML is eigenlijk qua geopolitieke impact, is zij groter dan Nederland. Net zoals de Universiteit van Wageningen. De Chinezen kijken naar Nederland en dan zien ze Schiphol. Nou, dat gaat down the drain, lijkt wel. Dan zien ze de haven van Rotterdam. Die is weggezakt, plaats 50 of zo, ik weet het niet. En ze zien ASML en ze zien NXP. De haven van Rotterdam kiest volop voor waterstof. Die gaan het weer redden. Schiphol kan het redden, volgens mij. Maar goed, ander debat. NXP produceert 40% voor de auto-industrie. Maar ook dus voor Chinese auto's. Er komen iets van 12 Chinese merken bij ons op de markt. En dit zijn de zaken die op dit moment in beweging zijn. En wat doen wij in Nederland? We zijn aan het de-industrialiseren. We zijn eigenlijk onze industrie een beetje aan het wegsturen, het steeds onmogelijk aan het maken. En dat is voor een deel omdat wij niet begrijpen dat als je die energietransitie wilt maken, dan moet je 2 dingen doen. Je moet echt die transitie doen. Je kunt niet je oude schoenen op dit moment, die fossiel zijn, helemaal weggooien.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Morgen dan praat ik verder over dat onderwerp met Bert Koenders. Hij is voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Maar natuurlijk veel belangrijker zijn huidige rol. De voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En overigens is hij ook nog hoogleraar Vrede en Recht. Natuurlijk gaat de kettingvraag door. Je hebt al een mooie vraag beantwoord net. Maar wat zou jij aan Bert Koenders willen vragen?
Nou, het is heel leuk dat Bert hier morgen zit. En ik heb de volgende vraag eigenlijk. Bert, je weet, we hebben ooit samen onder leiding van John Leerdam een toneelstuk uitgevoerd in de oude zaal van de Tweede Kamer. En dat ging over de nacht van Smelter. John met zijn stichting Julius Leeft. Jij deed er een paar keer aan mee, ik deed er ook aan mee. En we hebben dat samen zitten oefenen. En volgens mij, tot een jouw lichte irritatie, mocht ik Joop den Uyl spelen. En als ik het niet mis heb, was jij Norbert Smelter. Maar kan het mis zijn met die laatste. Hoe het ook zij, Joop den Uyl, een van jouw grote voorbeelden, sloot in Nederland ooit de mijnen. Wij gaan het hier straks hebben over het deindustrialiseren van Nederland en de geopolitieke betekenis daarvan. En ik ben van mening dat als we die energietransitie, die ook een geopolitieke transitie is, dat we dan weer de mijnen moeten opengooien. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. En misschien moeten we zelfs wel in veilige landen opnieuw gaan grondstoffen delven. Wat dacht je aan Suriname, waar je ook veel van weet, of Zuid-Afrika, om maar zijn zijstraat te noemen.
Dus je wil van hem weten of hij het
of de mijnen opengooit.
Ja. De mijnen opengooit.
Het zou mooi zijn dat een oud-sociaaldemocraat dat gaat doen. En even, Bert is de belangrijkste adviseur op buitenlandgebied. Hè, omdat hij voorzitter is van de AIV. De AIV is het belangrijkste college wat advies geeft aan de Nederlandse regering op het gebied van buitenland en geopolitiek. Dus als Bert zegt de mijnen moeten open,
dan gaat het gebeuren. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan zegt. Laten we in het slotstuk praten. Met name op Europees niveau, hoe dat machtsspel wordt gevoerd. Nou, dat heb ik al een beetje met je besproken. Maar als je dan nu kijkt naar het enorme gevecht geopolitiek. China aan de ene kant, de Verenigde Staten aan de andere kant. Dan hebben we natuurlijk Rusland nog met die olieboycott, waar ook van alles gebeurt. Hoe moet Europa zich daarbinnen positioneren, wetende dat er gewoon eigenlijk geen echte leider is in Europa, behalve dan de Europese Commissie, die steeds meer een stapje naar voren zet?
Ja, nou, ik zou bijna zeggen, niet direct gaan wanhopen. Daar ben ik zelf ook niet van. Kijk, het wat leiderloze Europa op dit moment ziet tegelijkertijd dat ze een aantal stappen heeft gezet die we niet eerder voor mogelijk hadden gedaan. En kijk, begin ik toch weer in Duitsland. Duitsland heeft gekozen voor 2% defensieuitgaven. En dat werd in de Duitse Bondsdag met luid gejuich ontvangen. En niet alleen in de Duitse Bondsdag, ook in andere parlementen van Europa. Moet je voorstellen dat ik aan mijn opa zou moeten vertellen dat de Duitsers aan het herbewapenen zijn. Die zou daar een hele andere reactie op hebben gehad. Twee, de Duitsers hebben in amper 6 weken afscheid genomen van iets wat bijna 60 jaar de kern van hun buitenlandpolitiek was. Namelijk de Oostpolitiek die ooit onder Willy Brandt, eigenlijk nog daarvoor hoor, maar bekend geworden in Nederland onder Willy Brandt, is begonnen. Dus dat wil zeggen, wandel durch handel. Dus we moeten voorzichtig aan met autocraten als de Russen, want we hebben Rusland nodig. We delen een continent met hen. Dat laatste blijft, dat is ook zo. Nu zie je de Duitsers dezelfde worsteling weer doormaken met China. De Duitse industrie, waar wij aan toeleveren en waar die trekpaard is nog steeds voor alle Europese landen, kan niet zonder China. We kunnen China niet uitzetten. Kan met Rusland wel, hè. Rusland is eigenlijk een vrij, laat ik het zo zeggen, economisch financieel stelt het niet veel voor. Is het een dreumes.
Maar ze kunnen wel veel, als het gaat nu over die olieboycott, dat kan natuurlijk wel negatieve implicaties hebben uiteindelijk.
Wat wij nu gaan doen, kijk, die olieboycott die vandaag ingaat, wat het moeizaam maakt, is dat is dus olie op schepen. En die mag ook niet meer verzekerd worden. En 90% van al die schepen wordt door Europese verzekeraars verzekerd, Lloyd's en zo.
En dan heb je natuurlijk weer een deel wat wordt opgepakt door een soort ondergrondse wereld.
Niet eens. Kijk, India bijvoorbeeld pakt heel veel van die olie op. En China pakt nu meer van die olie op. Maar nou het bijzondere. China is op dit moment economisch zo aan het afschalen vanwege het feit dat ze ook daar ideologie boven de economie hebben gesteld. De zero-covid-beleid, wat nefast en dramatisch is. Dat de OPEC, die moet leveragen wat wij nu doen met dat met het prijsplafond, dat die zeggen, wacht eens even, wij zijn eigenlijk nog banger voor een recessie en voor de teruggang van China. En dat heeft een drukkende werking op de prijs van olie. Terwijl de zeg maar het plafond van die $60... wat we nu met de G7 hebben ingesteld, maar die combinatie met die olieboycott die we nu vanaf vandaag op de Russen hebben ingesteld, mm-hmm, en die nog harder gaat worden op het moment dat we op 5 februari daar ook olieproducten aan toevoegen, die heeft weer een opdrijvende werking. Grosso modo denk ik dat er niet heel veel, ja, het is, komt meer volatiliteit, mm-hmm, en op diesel wordt het wel heel lastig. Daar kunnen we doorheen, omdat Europa gewoon dat gaat doen wat we met LNG hebben gedaan. Wij pakken op de internationale markt, en dat is olie, is een wereldmarkt, mm-hmm, pakken we gewoon voor meer geld, pakken we die olie alsnog. Dus ja, wij
dus daar verwacht je niet heel veel
drukken naar andere delen van de wereld.
Daar verwacht jij dus niet heel veel problemen op de langere termijn. Maar als het gaat over de positionering van Europa ten opzichte van China, dan zie je natuurlijk dat Duitsland, nou ja, daar een beetje een eigen handel ging drijven. En niet samen, dat heb jij ook al duidelijk beschreven. Hè, dat Duitsland meer
Scholz gaat alleen
kiest
op bezoek
voor zichzelf.
En laat Macron lekker achter.
Ja. Wat betekent dit nou voor Europa? En hoe zou Europa met al die tegenstellingen die er zijn, hè, überhaupt al de hele lappendeken die we in Europa zien, en ook het verschil tussen populisten, technocraten. Er zijn heel veel spanningen nu in Europa onderling. Hoe moeten we hier ons positioneren?
Ja, er is geen magic bullet, er is niet een one-size-fits-all. Sterker nog, Europa is per definitie geen one-size-fits-all. En toch komen we er altijd. Het is allemaal wat we noemen incrementeel. Een beetje voortmodderen en opeens komt er iets moois. Maar dat heb je, als je micromanaged en met een rietje kijkt, zie je het niet. Mm-hmm. Ik zei net al, we hebben enorme stappen gezet op defensiegebied. Er worden enorme stappen gezet nu op industriebeleid. Het komt allemaal wat later. De data act, et cetera, allemaal effecten die we over zekere tijd pas zien. Mijn vraag aan Bert was er ook op gericht. Om bij HCSS hebben we denk ik een baanbrekend rapport op dit moment uitgebracht. Er is hier bij BNR ook al best wel veel over gesproken, gelukkig. Mensen als Joris Teer en anderen die daarover gesproken hebben. Kijk, we hebben gekeken naar die nieuwe afhankelijkheden die met name met China zich voordoen. En dat zijn de afhankelijkheden rondom kritische grondstoffen. Neem bijvoorbeeld kobalt. Kobalt heb je nodig in diezelfde accu's waar we het net over hadden voor auto's. Maar je hebt ze ook nodig voor windmolenparken. Je hebt ze, lithium, ook zo'n grond. Je moet echt je scheikundeles uit de middelbare school er weer bijhalen om het allemaal te kunnen leren. Maar voor zonnepanelen, et cetera. Dus alles wat we doen om onafhankelijk te worden en om CO2-neutraal te worden,
hebben we China voor nodig.
Hebben we China voor nodig. Of grondstoffen die in China dan wel Afrika zitten. Tenzij we weer gaan minen. Tenzij we die mijnen opgooien. Dat moet natuurlijk verantwoord, milieubewust. Dat is heel duur gaan doen. Want dat is Europees. Maar dan kunnen we die onafhankelijkheid ook voor onszelf bereiken. Zoals de Amerikanen dat op dit moment alweer aan het doen zijn.
Maar daar gaat natuurlijk een hele tijd overheen. Dus je zit nu in een tijd dat je dus die afhankelijkheid van China gewoon hebt.
Ja, en dan moet je dus
mee dealen. Want helemaal terug naar het begin van ons gesprek. Dat je ook zegt, wij zijn vies van het woord macht. Maar die macht ligt nou eenmaal bij China. Op dat punt, wat verhouding vraagt dat van ons?
Ja, dat betekent dus elke keer dat we weer de Chinezen de kans geven ons uit elkaar te spelen, dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee, onze eigen welvaart, onze eigen veiligheid. En de Chinezen staan op dit moment on hold, hè? Die staan met hun rug naar de toekomst. De Chinezen pakken alles verkeerd aan op dit moment. We hebben nog nooit zo'n unieke kans gehad om een macht in opkomst, die even sputtert, om die even weer een duw te geven. Dat is nu. Want die Chinezen lopen in economische groei, lopen ze naar één cijfer. Dat is al decennia een dubbelcijfer. Ze hebben enorme protesten die ze proberen te onderdrukken. Ze zitten Taiwan via een soort van het model van de kikker in het langzaam ophittende pannetje. Zitten ze Taiwan militair te blokkeren. En dus dit is wel het moment waarop we, als we meer eendracht kunnen laten zien, het hoeft maar een klein beetje te zijn, dan kunnen we die rol, die weg ook tussen all-out economische oorlogsvoering die Biden voorstaat, wat volgens mij niet verstandig is, en een Europese lijn die meer facetten biedt. Daar is Europa altijd goed in geweest. Dat zouden we nu weer kunnen doen. Dat vergt strategisch denken. Daar moet je thuis beginnen. Nou, in Nederland ben ik teleurgesteld over hoe dat gaat. In Europa heb ik iets meer verwachtingen. De Europese Commissie doet dat. De Europese Raad zal zijn nog moeten bewijzen.
Goed, en daar had ik natuurlijk nog tig vragen over. Maar helaas zijn we aan het einde van het uur. Dank Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar gelukkig praten we nog de hele week hierover door, over dit onderwerp bij BNR's Big Five, het Europese machtsspel. Overigens zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf live, zometeen iemand van Rips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.